Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Rusland probeert de EU op allerlei manieren aan te vallen en te ondermijnen. Hacken, de inzet van trollen, politieke beïnvloeding en andere soorten van sabotage. Hoe concreet zijn die bedreigingen? Ik neem het uitgebreid door met onderzoeksjournalist Huip Moddekolk. Huip, je hebt beschreven welke verschillende strategieën Rusland eigenlijk volgt om Europa te ondermijnen, zou je kunnen zeggen. Allereerst, wat is het doel van Rusland? Wat willen ze bereiken?
Ja, verschillende doelen. Dat verandert ook nog wel eens over de tijd. Maar belangrijk is om ook te kijken van, kun je de ondermijning inzetten om bijvoorbeeld militair succes in Oekraïne te krijgen. Dus wat die diensten zeggen, de AIVD en de MIVD hadden de presentatie van het jaarverslag. En daar zag ik iets nieuws in, is dat specifiek wordt gesproken over, dit is voor Rusland een existentiële oorlog. Mm-hmm. Met andere woorden, het bestaan van het land staat op het spel. Zo zien zij dat. Voor Oekraïne is dat evident ook zo, maar voor Rusland mm-hmm. ook.
En daar hoort ze bij, moeten winnen.
Ja, ze moeten winnen, niet alleen in Oekraïne, maar dus ook ten opzichte van de EU en de NAVO. En dus wil je, als vanuit Russisch perspectief, ook proberen om die zo zwak mogelijk te maken, om je tegenstander te verzwakken. Nou ja, op verschillende manieren kun je dat doen, door in samenlevingen polarisatie aan te wakkeren, door verkiezingen te beïnvloeden, of te kijken of je de steun voor Oekraïne kan ondermijnen, door kandidaten te steunen die kritisch staan ten opzichte van die steun aan Oekraïne, bijvoorbeeld aan de rechterkant, of door ervoor te zorgen dat er minder steun is, bijvoorbeeld voor wapens, voor het leveren van wapens of voor de NAVO.
Maar goed, dat is deel 1 eigenlijk, de politieke beïnvloeding. Daar hebben we natuurlijk die berichten gehad van over de Voice of Europe onder meer. Mm-hmm. Dat is een medium gevestigd in Tsjechië en via dat medium bleken allerlei politici te worden gefinancierd. We weten nog niet precies welke, geloof ik.
Nee.
Je hebt natuurlijk eerder, hebben we bij de verkiezingen van Donald Trump al gezien, beïnvloeding via sociale media, dat ze proberen inderdaad polarisatie aan te wakkeren of een kandidaat verkozen te krijgen die misschien relatief gunstig staat tegenover Rusland. Maar dan heb je eigenlijk ook nog andere vormen. Hè? Hele fysieke beïnvloeding hebben we afgelopen week voorbeelden van gezien. Mensen die proberen die wapenleveranties te saboteren.
Ja.
En hebben we dan alle categorieën besproken?
Of? Nee, ik zou zeggen, dus je hebt politieke beïnvloeding. Dan, nou, mm-hmm. De Voice of Europe is daar een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook, misschien herinneren mensen zich dat nog. We hebben daar zelf over gepubliceerd als Volkskrant. Over René van der Linden. Dus iemand die lang in de Eerste Kamer zat. Ook oud-bewindspersoon was. Staatssecretaris voor Europese Zaken. En die wordt dan op een gegeven moment bewerkt. Daar ontstaan contacten met iemand van de GRU. De militaire dienst. Een spion. Om maar te kijken, ja, kunnen we hem in onze invloedssfeer trekken? En kunnen we uiteindelijk misschien ook dingen ontfutselen of iets laten doen? De AIVD heeft hem lang geobserveerd, in 2019 uiteindelijk gewaarschuwd. En toen zijn die contacten langzaam gestopt. Maar toen had hij al een aantal jaren, ging hij naar Moskou toe, pleitte hij voor warmere banden, betere banden met Rusland. En dit gebeurde allemaal ver naar het neerhalen van MH17, ook de inname van de Krim. Dus dat is een vorm van politieke beïnvloeding en dat kan op vele manieren. Dan heb je online beïnvloeding. Nou, kunnen we het zo meteen even over hebben hoe dat er precies uitziet. Dan heb je spionage en dan heb je nog ook digitale sabotage. Dus dat zijn eigenlijk de vier categorieën in het meer verborgen. Hè, als je het over hebt over hybride oorlogsvoering, want dat is natuurlijk ook een andere manier nog van oorlogsvoering, namelijk echt militair. Maar als je het hebt over hybride oorlogsvoering, eigenlijk een zone net onder die van oorlog, die mm-hmm. heel aantrekkelijk is, want je kunt het vaak ontkennen. Het gaat met speldenprikjes. Het is ook de vraag hoe je daar als land, ook als Nederland bijvoorbeeld, op reageert. Dan heb je het over die categorie.
Ja, en dat is dus om die echte oorlog te ondersteunen.
Dat kan het doel zijn. Of ja. Dus op een andere manier zorgen voor polarisatie, voor tweedeling.
Zwakken.
Nou ja, laat ik daar een voorbeeld van geven. Dat niet zo direct namelijk te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Maar wat wel iets is wat de Russen bijvoorbeeld doen, is in november verschenen er in Parijs 257 Davidsterren bij Joodse instellingen. En dat werd ook groots opgepakt. Het kwam in het nieuws van, oké, dit is een nieuwe vorm van antisemitisme. Volgde na de aanval van Hamas op Israël. Dat zette de tegenstellingen tussen Joden en moslims in Frankrijk op scherp. En daar werd over gesproken. En dat moest de regering moest ook zeggen, nou, we zijn echt wel voor de Joden in ons land. Hè. We gaan die Joodse instellingen beschermen. En uiteindelijk bleek dat een actie te zijn van mensen die geleerd worden aan Russische diensten. Dus met als doel om onrust te creëren in zo'n samenleving.
Maakt niet uit waarover.
Ja, gebeurde in Roemenië en Bulgarije ook. Dus dat is zo'n voorbeeld van ondermijning die niet gekoppeld is direct aan de oorlog in Oekraïne, maar op een andere manier wordt ingezet. En die landen, dus Frankrijk noem ik nu specifiek, maar ook Duitsland, die liggen echt in de frontlinie daarvan. Dat zie je dit ook de AIVD. En Nederland is meer opportunistisch. Van dat doen we erbij of als we een kans zien. Nou, MH17 was bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus dan zie je dat die hele machine ook richting Nederland op gang komt. Oekraïne referendum, idem dito. Het kan rondom verkiezingen, maar de belangrijkste eigenlijk doelwitten, dat zijn in Europa, sowieso Oost-Europa ook wel, maar zijn Duitsland en Frankrijk.
En kun je nog even schetsen hoe dat in Nederland eruit zag in de nasleep van MH17?
Nou ja, dus en dat is vergelijkbaar met hoewel die technieken veranderen, en dan heb je het vooral over online beïnvloeding. Ook fysieke beïnvloeding. Misschien herinneren mensen zich nog dat ene Vladimir Kornilov hier kwam. Die presenteerde zich als een Oekraïne-expert. Werd ook geïnterviewd door verschillende media. En uiteindelijk bleek die vrij dubieuze contacten te hebben en richting het Kremlin te gaan. En het lijkt in alles op een klassieke Russische beïnvloedingsactie. Met dus één man die zich ineens presenteert als expert Oekraïne, maar die heel kritisch is over Oekraïne. En die ook contacten aanging met de FVD-leider Thierry Baudet. Maar die online beïnvloeding, ja, bijvoorbeeld ook na MH17, ja, die ziet er eigenlijk als volgt uit. Je kunt het samenvatten als flooding the zone with shit. Dus ja, je gaat heel veel alternatieve theorieën de wereld inbrengen. Gebeurde bijvoorbeeld ook na de dood van Navalny. Dus dan zeg je, MH17, dit vliegtuig had problemen, dat was niet veilig. We weten dat er een straaljager in de buurt was. Het onderzoek deugt niet, maakt niet uit wat. De radarbeelden deugen niet. Allemaal maar om alternatieve theorieën de wereld in te helpen. Nou, Navalny exact hetzelfde. Dus Navalny is gestorven aan het vierde Pfizer-vaccin in werkelijkheid. Hij had ruzie met zijn vrouw. Zijn vrouw sowieso zag het al niet meer zitten. Hij heeft zijn vrouw gedwongen tot een abortus. Zijn vrouw was in werkelijkheid al met iemand anders. De CIA heeft hem vermoord. Hij was sowieso bij de CIA. Maakt niet uit. Allemaal alternatieve theorieën die binnen een dag, in dit geval ook nog eens werden herhaald door Baudet bijvoorbeeld. Dus ja, het vindt ook zijn weg ook in Nederland, zelfs naar de politiek. Ja. En die technieken, dit is dan over online beïnvloeding, die wijzigen permanent. Dus waar het gaat om bijvoorbeeld sociale media. Dus je haalde in het begin nog de presidentsverkiezing in 2016 aan. Hè, rondom Donald Trump en Clinton gingen toen tussen. Nou ja, toen zag je dat er in Sint-Petersburg een zogeheten trollfabriek was. Hadden ze 400 studenten, hadden ze geld gegeven in Rusland. Dat was nog van Prigozhin. Die man die later uit de lucht werd geschoten. Mm-hmm. En die een revolte tegen Poetin begon. Die maakte gewoon accounts aan, allerlei soorten accounts. En die gingen dan proberen om zich te mengen in het online debat. Maar dat ging nog handmatig. Nu gaat dat veel meer geautomatiseerd. En zijn er, dat wordt gezien door experts, maar bijvoorbeeld ook in Amerika, zijn er twee bureaus in Moskou die opdrachten krijgen en die een netwerk hebben gebouwd van ongeveer 60 websites. Die lijken op bestaande websites. En op allerlei manieren doen ze zich voor als die sites, bijvoorbeeld The Guardian of Fox News. En dan via sociale media worden er linkjes gestuurd naar artikelen die op die site staan. En ook daar wisselen de tactieken. Dus soms zie je dat er ineens heel veel nieuwe accounts verschijnen als een soort bots. Die gaan elkaar allemaal volgen om ze geloofwaardigheid te geven. Maar dat maakt ook dat je ze makkelijk kan ontdekken als je weet dat het een vals account is. En de laatste tactiek daar is dat zij reageren op bestaande accounts. Dat ze elkaar niet meer gaan volgen, maar dat ze elkaar wel retweeten. En dan zie je soms een reactie met dus een linkje naar zo'n niet bestaande, maar gelijkende site. Met ook nog het linkje is dan is verkort, waardoor je niet ziet wat het linkje in werkelijkheid is. Want dan zou je zien van, het staat geen Fox News, maar staat iets heel anders. Dus dat is best slim gedaan. En zo'n bericht, zo'n reactie wordt dan wel, 1500 heb ik wel eens gezien, of 2000 keer geretweet.
Volautomatisch. En dan krijg je een automatisch soort betrouwbaarheid mee.
Nou ja, dan zie je onder die post zie je een reactie. De vraag is bij al dit hoe effectief het is. Mm-hmm. Maar het is een manier om alternatieve werkelijkheden, ja, ook in het Westen te krijgen.
Maar het is allemaal heel diffuus, toch? Die hybride oorlogsvoering. Ja. Het verandert continu. Het is onvoorspelbaar. Het is eigenlijk heel moeilijk om de vinger erop te leggen.
Het is heel ingewikkeld. Het is ook heel aantrekkelijk om dat te doen van in dat onzichtbare veld. Omdat het zo moeilijk is om je daar ook tegen te verweren. Een voorbeeld daarbij is de laatste weken is er zeg maar een toeleveringsbedrijf van, of ja, noemen dat een in de supply chain van elektriciteitsnetwerken, een belangrijke toeleverancier gehackt in Duitsland, PSI, waarbij onduidelijk is wat dat nou precies is. Dus zij zeggen, het lijkt zelf te hinten op ransomware, maar er zijn geen data kwijt.
Ransomware is gijzelsoftware.
Exact. En het netwerk is ook niet versleuteld, dus dat is gek.
Ja.
Dus dat zou zo'n manier kunnen zijn waarop Rusland probeert binnen te komen in elektriciteitsnetwerken, wat ze al heel lang proberen, zeker 10, 15 jaar. Maar goed, het is dus onbekend. En het aardige is daar ook, dus als het gijzelsoftware is, dan sturen wij in Nederland de politie erop af, want ja, dan is het crimineel. Maar we weten ook sinds de inval in Oekraïne dat die ransomware-groepen, voornamelijk Russisch, dat die samenwerken met bijvoorbeeld de FSB, met de Russische geheime dienst. Dus dat die in zo'n netwerk, als ze daar eenmaal zitten voor criminele doeleinden, soms ook op zoek gaan naar inlichtingen. En dat maakt het dus allemaal heel diffuus. En dat maakt dus dat als je de politie daar naartoe stuurt, dat die niet gaan kijken.
Die criminelen werken eigenlijk gewoon intensief samen met de geheime
diensten. Die hacken soms voor een Russische dienst. Of als ze binnen zitten, halen ze ook informatie binnen. Ze krijgen daar ook bescherming in Moskou. Dus dat laat al zien dat het moeilijk is om je daartegen te verdedigen.
Maar de politie let daar niet op als ze dan vervolgens...
Ja, dan wordt het een crimineel onderzoek. Dus ja, wij hebben dat heel erg... Dus dan moet dat instituut reageren. Je ziet het ook met de bescherming van die internetkabels. Dus die liggen overal vrij en dat maakt kwetsbaar. Dan komen er Russische schepen. Ja, wie moet dan eigenlijk gaan reageren? Dus dat kost dan een tijdje voordat er bedacht wordt... Oké, als die schepen volgende keer komen, dan moeten wij daarnaast gaan varen. En dan moeten we ze laten weten van we zien jullie, dat gebeurt nu inmiddels. En dat zorgt er dus voor dat ze niet meer met hun duikbootjes naar die kabels gaan om te kijken hoe kunnen we die kapot maken.
Ja. Want dat is nog weer een vorm van fysieke sabotage.
Ja, en dat is dan dus als je... Dan hebben we nu een beetje... Want je hebt dus inderdaad spionage nog. Dan is Nederland ook interessant als vooral doorvoerland. Hè? Dus je ziet dat...
Ja, maar even bij spionage. Ja. Want dat was natuurlijk het klassieke middel. Hè? Met de dubbelspionnen. En dat was een hele industrie. Maar dat kon je nog zien. Die spionnen, dat waren echte mensen. Of thans.
Moest je ze redelijk volgen, maar dat... Ja, klopt.
Nou ja, ze probeerden onzichtbaar te blijven. Maar het had in ieder geval een duidelijke fysieke component.
Ja.
Hoe staat het daarmee? We hebben natuurlijk op een gegeven moment Russische spionnen uitgezet.
17.
Nederland. Hoe ging dat ook alweer?
Nou ja, dat is interessant. Hè? Dus dan inderdaad, dan stuurde Rusland bepaalde diplomaten. En dan wist de AIVD of MIVD soms al van tevoren van nou, die heeft daar en daar gezeten, die doet dit en dit. Dat is geen diplomaat, dat is een spion. En wat je dan kan doen is, dan plak je bijvoorbeeld iets onder zijn auto en dan weet je waar die permanent naartoe gaat. En dan kun je zo een beetje in de gaten houden, wat doet hij hier eigenlijk? Of je zet er een volgteam op. Nou, dat is best wel lang getolereerd. Mm. Ook omdat het prettig is dat als er goede verhoudingen zijn, dat wij daar diplomaten hebben. En misschien zelfs iemand die ook daar wat voor ons doet. Bijvoorbeeld een liaison.
Hebben wij ook spionnen?
Nou, wij doen dat niet middels, tenminste niet in dat soort landen, middels diplomatieke cover. Dan heb je meer officiële liaisons. Ja. Er zijn natuurlijk wel mensen van de AIVD die ook wel eens in Rusland komen. Maar dan niet als
maar
diplomaat.
Maar niet vermomd als ambassadeur.
En het punt was daar dat als je ze uitzet, dan komen er tegenreacties. Dat is ook gebeurd. Dus wij zetten de 17 uit, dan komen er ook weer...
En de aanleiding was toen dat we er ineens genoeg van hadden? Of?
Nou, dat de situatie dus was veranderd. Dat Rusland zich ook diplomatiek niet meer opstelde als een land waarmee te praten viel. En dat zij ondertussen wel hun inlichtingenactiviteiten ontplooiden en daarin agressiever werden. Dus dat toen op een gegeven moment is gezegd, ja, dan weegt het niet meer tegen elkaar op. Het is ook een gezamenlijke... beslissing geweest in Europa, hè? Dus meerdere landen deden dat. En Nederland heeft toen gezegd, nou deze 17, die doen evident inlichtingactiviteiten, zijn daarin geen diplomaten, dus die moet het land uit. Wat inderdaad het werk van Rusland in Nederland heeft bemoeilijkt. Het is interessant dat ze nog wel eens kennelijk ook mensen sturen, waarvan ook nu nog de AIVD en MIVD zeggen, dat is een spion, dus dan weigeren ze een visum, zeg maar. En dat betekent dat zij moeten het op andere manieren gaan doen. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk twee vormen. Je gaat het digitaal doen. Nou, dat is makkelijker en dat is aantrekkelijk.
Dat is hacken. Proberen op die manier aan informatie te komen.
Exact. Dus bijvoorbeeld toeleveren. En daar, dus wat daar de verandering is, is dat de Russische pogingen worden heel erg ingezet om op het slagveld een voordeel te halen. Dus welk militair materieel wordt er door het Westen naar Oekraïne gestuurd? Dan kun je bijvoorbeeld kijken in de Rotterdamse haven of bij toeleveranciers van defensie. Nou, dat wordt gedaan. Dat wordt ook onderkend door de AIVD en MIVD. En het andere is dat je andere personen met een andere dekmantel naar Nederland kan sturen. Bijvoorbeeld journalisten. Want dan wordt het ineens heel ingewikkeld. Ja, is hij daadwerkelijk een journalist of is het een spion? Of zakenmensen. Dus dat gebeurt. Weten niet op welke schaal. Maar dat is nog een alternatieve methode.
Maar wat om doet je die aan... hier? Want alles informatie kun je toch tegenwoordig veel beter gewoon met een computer proberen te bemachtigen dan ja, naar binnen
slijpen. Ja, niet alle informatie. Dus de, echt de goede bedrijven hebben het uiteindelijk ook wel goed dichtgezet.
Dus dan moet je nog steeds proberen documenten te bemachtigen.
Nou ja, kijk, je loopt uiteindelijk... Fysiek is het ook makkelijk om ergens naar binnen te lopen of iemand te overtuigen om iets voor jou te doen. Dus het oude handwerk is niet helemaal verdwenen. Het is nog steeds waardevol.
Ja, oké. Dus ze proberen dan toch nog hier een soort van spionnennetwerkje overeind te houden.
Ja.
En soms zien we daar wel voorbeelden van. Of is het allemaal nog heel vaag?
Dat is heel vaag. Ja, ja, nee, dat is heel vaag. Die pogingen worden ongetwijfeld gedaan. En worden misschien onderkend, dat weten we niet. Maar het valt op dat zowel volgens mij de AIVD als MIVD zeggen... het zou gaan om, of let bijvoorbeeld vooral op bij zakenmensen en journalisten.
Ja. Als je nou probeert in te schatten hoe effectief dit is... Heb je daar zicht op?
Nou, dat is dus wel aardig. Want dan heb je dus eigenlijk de laatste categorie, namelijk sabotage. En daarin zie je twee interessante ontwikkelingen. Dat Rusland heeft een soort hacktivistische groep gelieerd aan de militaire dienst. De Cyber Army of Russia. Die doen dan net alsof ze heel ideologisch zijn, maar krijgen gewoon hulp van de militaire dienst van Rusland. En die hebben de laatste tijd... op verschillende plekken zijn die echt, dat noem je OT-netwerken, dus industriële netwerken binnengedrongen. Mm-hmm. Dus je hebt het IT-netwerk, waar eigenlijk zeg maar de e-mailcommunicatie zit, et cetera. En je hebt het OT-netwerk en die sturen industriële processen aan. Dat zijn hele gevoelige systemen. Nou, op zeker drie plekken zijn ze die binnengekomen om daar ook te saboteren. Nou, dat is wel echt een soort van escalatie. Dus in de Verenigde Staten, Polen en in Frankrijk. Maar dan jouw vraag, hoe succesvol is dat nou? Nou, daar zijn wel twee aardige voorbeelden van te geven. In Frankrijk claimden ze bij een bepaalde dam te zitten. En dat hebben ze dan ook op Telegram verspreid. Dus eigenlijk met het doel van onrust ook weer veroorzaken. En kijk, wij gaan die dam manipuleren. Stuurdam. Ja, een soort van stuurdam. Maar dat bleek niet waar te zijn. Ze zaten in werkelijkheid bij een vrij lullige windmolen in de buurt. In Bourgondië. Daar is dan lokaal, hebben ze dan wel iets gedaan. En dan is het dan in een soort zo'n beekje, is het water 20 centimeter gezakt. Dus ofwel, het is een beetje knullig. Ofwel, ze overschreeuwen zichzelf. Maar daar was het dus zeker niet heel effectief. En het andere is, ik begreep dat in Oekraïne werd gepoogd om een datacentrum te saboteren. Maar hacken kost ook echt wel voorbereiding. Je moet eerst zo'n netwerk goed in kaart brengen. Je moet kijken, hoe kom ik in eerste instantie binnen? Hoe kom je dan verder op zo'n netwerk? En ze waren daar dus mee bezig. Dat werd ook gezien door zeg maar beveiligingsonderzoekers. Maar voordat ze uiteindelijk zo ver waren dat ze ook daadwerkelijk het netwerk konden kapotmaken... werd datzelfde gebouw al geraakt door een conventionele bom. Okay. Met andere woorden, het echte leger was ervoor.
Steeds effectiever.
Ja.
Goed, ja, want als je toch kijkt naar Europa er nu, hoe Europa er nu voor zit. Je ziet inderdaad beïnvloeding van politici. Maar die zitten, zoals je al constateerde, vaak aan de radicaal rechtse kant. Het is nog steeds niet bewezen, maar dat die Europarlementariër die namens Forum...
Dat zou een goede kandidaat
Die was wel heel pro-Russisch, maar dan merk je toch dat hij verder heel weinig weerklank vindt. Of althans dat zijn verhaal volstrekt niet serieus wordt genomen. Als je naar al die vormen van beïnvloeding kijkt, hè, je hebt het net over sabotage gehad. Nou, dan lukt het nog niet eigenlijk om ons echt heel hard te raken, maar op die andere terreinen. Ik zou kunnen zeggen dat misschien Trump niet verkozen was als de Russen zich niet in de verkiezingsstrijd hadden gemengd. Zien we dat soort voorbeelden in Europa ook?
Dat is heel moeilijk, hè, om dat ook te bewijzen. En daarvan, kijk, dus ik vroeg dat ook aan de MIVD. Van ja, wat is nou bijvoorbeeld het effect van die online beïnvloeding? En dan zeggen zij, ik vroeg het ook aan de AIVD. Van ja, die effecten lijken in Nederland beperkt. Want de steun voor het leveren van wapens bijvoorbeeld aan Oekraïne. Die is onder de Nederlandse bevolking nog groot. Dus als je het zo meet, kun je zeggen, nou, het is niet zo heel succesvol. Maar je kunt ook op een andere manier kijken. Kijk bijvoorbeeld wat er is gebeurd in de Verenigde Staten. Russen richten zich veel op de beïnvloeding van bijvoorbeeld Republikeinen. Ja, de hulp aan Oekraïne heeft daar een hele tijd stilgelegen. Mm-hmm. Dus ja, in dat opzicht kun je zeggen, dat was best effectief. Je ziet ook dat Rusland daar dan een voordeel van haalt. Je weet natuurlijk nooit of er een directe relatie is met de beïnvloeding. Maar wat in ieder geval gepoogd was en wat gezien wordt, is om precies dat te doen. Dus de legitimiteit van de oorlog. Dus wat hebben jullie daaraan? Je hebt toch een eigen crisis. Precies dat geluid wordt versterkt, zeg maar.
Ja.
En dan ook nog gericht op bepaalde kandidaten die daarin beslissend kunnen zijn. Dus het is heel moeilijk te meten. Maar wat in ieder geval vaak een denkfout is in het Westen, is dat het hoeft niet zo te zijn zoals bij Donald Trump, dat je hoeft te zeggen, nou, dus was het beslissend, die uitkomst. Je moet alleen zorgen dat je de twijfel kan vergroten, zodat je eventueel beslissend kan zijn. En dat hoeft maar een paar procent soms te zijn.
Zeker als de besluitvormingsprocessen heel erg 50-50 zijn.
Exact, ja.
En als je nou naar Europa kijkt, want natuurlijk zeker in Oost-Europa wel een aantal regeringsleiders inmiddels die toch wel enige sympathie voor Poetin hebben. Maar bijvoorbeeld de verkiezings van Rutte tot baas van de NAVO, die blijft hangen op 4 landen. Zou het ook nog kunnen zijn dat Rusland die 4 landen die nu nog tegenstribbelen maximaal probeert te bewerken om dit zo lang mogelijk op te houden, zodat de NAVO niet als een krachtig bondgenootschap naar voren komt?
Nou, dat hoort allemaal bij het playbook van Rusland, zeg maar. En dan is het ook wel zo dat, ik noemde de bepalende landen, Duitsland en Frankrijk, maar hoe dichter bij Rusland, hoe groter de invloed van zowel desinformatie, spionage, maar ook pogingen tot sabotage.
Gewoon dus, puur vanwege de fysieke nabijheid kun je daar meer doen?
Nou ja, niet alleen om daar is het belang nog groter vanuit Russisch perspectief. Dus als zij zien Oekraïne als een soort buffer tussen Rusland en de NAVO, daarom willen ze die buffer hebben. Dat gaat uiteindelijk over, zien zij zelf zoals hun eigen voortbestaan. Maar dat geldt dus ook voor de landen daaromheen. Dus daar kun je maximale invloed proberen uit te oefenen door ze maar permanent te bestoken. Daar wonen ook meer Russen, dus daar zal je boodschap ook makkelijker aankomen. En, en daar is ook het belang groter.
Dus wil die buffer zo groot mogelijk en zo pro-Russisch mogelijk.
Ja.
Maar goed, de angst dat Rusland ook hier echt verkiezingsuitslagen beïnvloedt, zeker in West-Europa.
Die angst is er. Kijk, zeker in de aanloop naar de Europese verkiezingen is die angst er wel. Dus zo'n netwerk wat ik net beschreef van die 60 websites, dat zal zeker worden ingezet om te kijken, kunnen we in de aanloop naar de Europese verkiezingen daar iets van twijfel in die landen bij bepaalde kandidaten, kunnen we dat vergroten? En Voice of Europe is een voorbeeld van, we hebben dan een vehikel om in ieder geval een paar kandidaten een bepaalde kant op te krijgen. Maar die online beïnvloeding, dat netwerk zal zeker richting de Europese verkiezingen gewoon zijn werk blijven doen en het blijven opvoeren om te kijken, kunnen we daar iets van resultaat
bereiken. En los van concrete politieke doelen is gewoon tweespalt ook altijd goed. En op welk terrein dan ook.
Ja, want dat zorgt ervoor dat je minder effectief beslissingen kan nemen.
Ja. Jij verdiept je natuurlijk al jaren in deze digitale oorlogsvoering. Waar zou jij het meest zorgen over maken als je de baas van de IVD en MIVD was?
Nou ja, kijk, bij de IVD is de dreiging weer anders dan bij de MIVD. Dat zie je dus ook in bewoordingen. Dus voor de IVD is er heel veel. En dat is ook weer tegelijk moeilijk. Mm-hmm. Want waar steek je dan de energie in? Dus daar zie je jihadisme, China, Rusland. Voor de MIVD is het in die zin makkelijker. Daar komt de dreiging vooral vanuit Rusland. En die hebben daar ook sterke bewoordingen. Maar er is iets wat we een land waar we nog niet over hebben gesproken. Maar die denk ik, en dat zal zeker ook bij de diensten gelden, waar de zorgen misschien uiteindelijk wel het grootst gaan worden. En dat is China. En dat is gewoon vanwege de grootte van het land. Dus een heel simpel voorbeeldje. Nederland heeft ongeveer 300 hackers die hacken namens de diensten. China heeft er 300.000. Dus de grootte speelt daarmee. Maar ook wel de snelheid waarmee zij, en daar zal ik een klein voorbeeldje van geven, maar de snelheid waarmee zij zich militair ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld in de AI ook actief zijn. En een laatste ontwikkeling is daar dat hun satellieten bijvoorbeeld ook steeds beter worden. Dus zij hebben nu satellieten die tot op 26 centimeter scherp kunnen zijn. Dat is scherper dan degene die wij hier kunnen zien. Die is 30 bij 30 volgens mij, dus de commerciële, westerse. 26 centimeter bij 26 centimeter. Dat betekent dus dat je kan zien of jij in je tuin aan het voetballen bent met je zoon.
Ja, dus eigenlijk zeg je, Rusland is nu de grote vijand en voor de MIVD is de wereld dan ook overzichtelijker. Die kunnen zich helemaal op Rusland richten. Maar als je kijkt naar gewoon macht die ontwikkeld wordt, zowel militair als op
economisch
hek.
Ja, dus de nieuwe
Russische economie is natuurlijk heel klein en wordt ook vaak benadrukt.
En steeds afhankelijker van China.
Ja, dus ook jij zou je meer zorgen maken over China.
Als dat, uiteindelijk is dat de bredere ontwikkeling of de lange termijn ontwikkeling gaat China zijn.
Oké, goed. Nou, blijf het voor ons volgen alsjeblieft. Dank je wel voor deze uitgebreide uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.